Goedemorgen. We hebben zojuist een heel aantal liederen gezongen ter eer van God de Vader die zijn Zoon voor ons heeft gegeven. Hij is die eer waard, goed dat we dat elke week doen. En die eer willen we hem ook geven in ons dagelijks leven, het leven door de week van alle dag. Wij noemen dat bijvoorbeeld discipelschap of het navolgen van Christus. Daar wil ik het met u vandaag over hebben. Ik wil het doen, beginnend met het lezen van 1 Timotheus 4. Daar staat 1 Timotheus 4. Ik geloof dat die wel of niet op de biemen komt. En anders staat die ook wel in uw Bijbel. 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 16. De taak van Timotheus staat daarboven. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden en het genot van spijzen welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk. Als het met dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed. Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer die gij gevolgd zijt. Maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, ingezonderd voor de gelovigen. Beveel en leer dit. Niemand schat u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijken dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Tot zover. En dan in hoofdstuk 5 gaat het verder dat Paulus aan Timotheus vertelt wat voor dingen hij allemaal moet doen, of welk gedrag hij moet goedkeuren of tegenspreken. Paulus die schrijft verschillende vormen van gedrag door verschillende personen. En zo zie je dat in dit gedeelte er wordt gesproken over bepaald gedrag wat goed is. Er wordt bepaald gedrag afgekeurd. Er wordt verteld dat Timotheus dat in zijn lering moet doen. Hij moet erover vertellen. Maar hij moet het ook leven. Hij moet erin leven. Het gaat over het oefenen in godsvrucht. Om het doen van moeite en inspanning. Om een voorbeeld te zijn in gedrag. En zo komen er een heel aantal aspecten in voor waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. Over discipelschap. Wat betekent dat? En dan ga ik het met u niet hebben over wat zijn goede daden of wat zijn slechte daden. Het gaat mij in die zin niet nu om de inhoud van discipelschap. Maar het gaat mij om, hoe doe je dit nu? Hoe geef je daar nu vorm aan als gemeente? Hoe doe je dat met elkaar? In de Bijbel wordt op heel veel verschillende plaatsen gesproken over dat wij moeten vrucht dragen, dat wij op Jezus moeten lijken, dat het gaat over navolging, over het vormen van wie we zijn, daarin ook een stuk dankbaarheid naar Christus tonen in ons leven, met onze daden. Mijn vraag vanmorgen is, hoe doe je dat? Hoe doe je dat vandaag de dag? Hoe doe je dat in je leven? En het antwoord ga ik u vast vertellen. Dat is iets wat je met elkaar doet, niet in je eentje, je doet het met elkaar. En het is een proces wat tijd en moeite en inzet kost. Je moet je daarin oefenen, in trainen. Dat kost tijd, het kost inzet. En een gemeente is bij uitstek een plek om dat te doen. Na deze preek, dan hebt u van mij informatie gekregen over de deugdenethiek. Nu denkt u misschien, waar gaat dit over? De deugdenethiek, dat is een hele oude manier van denken over menselijk gedrag. En dat is een manier van denken die in de tijd van het Nieuwe Testament gewoon was. We zijn die een beetje kwijtgeraakt, maar hij is weer terug aan het komen. Er zijn vandaag de dag heel veel boeken die gaan over de deugdenethiek. Vanuit die deugdenethiek kunnen we bepaalde Bijbelse passages beter begrijpen. En dat geeft ons ook handvaten om iets te gaan doen in het leven vandaag de dag met discipelschap. Ik sluit straks af met een persoonlijke of met een uitdaging aan u persoonlijk, maar ook met een uitdaging voor u als gemeente. En wat kunt u als gemeente doen aan discipelschap? Wij denken vaak in het moderne Westen in termen van ikke nu. Dus als er een bepaald ideaal wordt geschetst in de Bijbel, bepaald gedrag wat wij moeten vertonen, dan denken we vaak van, oh, dat moet ik doen. In mijn eentje moet ik dat voor elkaar zien te krijgen. En ik moet dat nu ook voor elkaar krijgen. Ik meet mij af aan dat ideaal en ik moet dat nu meteen voor elkaar krijgen. En dat lukt dan vaak niet. En dan raken we misschien gefrustreerd of we zeggen, nou, dan moeten we maar bidden en dan moet God maar bovennatuurlijk ingrijpen, zodat ik opeens dat gedrag nu wel ga vertonen. Wat we ook wel doen is dat we dat soort idealen aan elkaar opleggen. Hè? Dat we zeggen van, nou, jij moet nu veranderen. Dat moet je nu doen en dat moet wel meteen zijn naar dat gedrag waarvan wij vinden dat goed is. En dus dan is het weer heel erg gericht op wat die ene persoon moet doen en dat moet hij wel nu zo snel mogelijk doen. En dan hebben we dus niet door dat gedrag iets is wat we met elkaar doen en wat langere tijd kost. Ik wil u eerst een verhaaltje, niet een verhaaltje vertellen, het is echt gebeurd. Het is gebeurd 15 januari 2009, dat is nu bijna 3 jaar geleden. We kennen allemaal 9/11, waarin er in New York vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden. Dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. 3 jaar geleden is er een hele bijzondere gebeurtenis gebeurd, misschien weet u het wel, met een vliegtuig in New York. Vlucht 1549. 'S Morgens leek het een gewone dag in New York en 's avonds werd er gesproken over een wonder. Wat was het verhaal? Om 4:54 steeg er een vliegtuig op, vliegtuig 1549. Piloot Sullenberger zat aan het roer. Aan het roer zit je bij een vliegtuig, aan het stuur zit je in een vliegtuig. Hè? 2 minuten nadat dit vliegtuig was opgestegen, kwam hij terecht in een zwerm ganzen. En een aantal van die ganzen, eigenlijk de hele zwerm, kwam terecht tegen dat vliegtuig in de motoren. En beide motoren functioneerden niet meer. En hij zat met zijn vliegtuig boven hartje New York, boven Manhattan. Wat doe je dan? Wat moet je dan doen? Je hebt een hele korte tijd om dan heel veel beslissingen te nemen. Om heel veel acties uit te moeten voeren. Om goed gedrag te vertonen. Beide motoren functioneerden niet meer. Een van de belangrijke beslissingen die ze moesten nemen is, waar gaan wij nu naartoe? Wij gaan naar de grond, maar waar? Het vliegveld was niet meer te bereiken, dat gingen ze niet meer doen. En wat gingen ze proberen? Ze gingen landen op de Hudson River, naast Manhattan. Ik weet niet of u de geografie een beetje in de gaten hebt, maar je hebt Manhattan, is helemaal omcirkeld door rivieren, door water. En op een van die rivieren ging de piloot proberen zijn vliegtuig te laten landen. Motoren uit, vliegtuig recht, juiste snelheid, neus richten, levelen. Autopiloot moest uit, het onderstel moest dicht, want als je op water landt wil je waterdicht zijn. Ze wilden de bocht links omnemen, zodat ze met de stroming mee op het water zouden eindigen. Levelen, dat links en rechts even hoog is, neus weer omhoog en landen. En het is gelukt. Zoek het maar eens na op YouTube. Het is wonderbaarlijk wat deze piloot voor elkaar heeft gekregen. Iedereen kwam levend uit het toestel. Het schijnt dat deze piloot daarna nog door de reddingsboten is gelopen om te kijken of hoe het met iedereen ging. En later heeft hij ook een lintje gekregen. Een wonder. Wat was dat ontzettend knap. 2 verschillende vliegtuigverhalen in New York. Verschrikkelijk en wonderbaarlijk. Nu is eigenlijk mijn vraag, wat is er zo wonderbaarlijk? Wat is er nou precies zo wonderbaarlijk aan dit verhaal? Als je naar die piloot vraagt, dus en je stelt hem de vraag van, hoe kon jij je nu zo gedragen? Hoe kon je nou in zo'n korte tijd zoveel goede beslissingen nemen? dat jij het precies voor elkaar kreeg om dat vliegtuig zo te laten landen. Dan zou hij zeggen, dat kon ik omdat ik het al honderden keren heb gedaan. Dit was voor mij eigenlijk niet zo heel bijzonder. Ja, het was wel bijzonder, maar hij zegt, ik kende dit, ik weet hoe dit werkt. Ik ken zo'n vliegtuig, ik weet waar de knoppen zitten. Ik heb dit zo vaak gedaan, ik weet hoe je dit moet doen. Het is als het ware een tweede natuur voor mij. Het is aangeleerd gedrag. Wat eigenlijk te prijzen is in deze piloot, is niet zozeer het gedrag op deze 15 januari, maar is zijn wil om het überhaupt ooit te gaan leren. De wil om het te oefenen en te oefenen en nog weer veel vaker weer te oefenen. Wil je dit gedrag kunnen tonen, wil je op deze manier eigenlijk automatisch het goede doen, dan moet je dat heel vaak hebben gedaan. Als je dat hebt ingeslepen, dan komt het vanzelf. Maar dat inslijpen, dat kost tijd, dat kost moeite, dat kost je wil. Als we even vanuit dit voorbeeld naar de leer van het deugden gaan. Een deugd is aangeleerd gedrag dat positief te waarderen is. En daar gaat het hier bij Timotheus ook om. Wat vinden we goed gedrag? Wat vinden we positief? Nou, dat is deugdzaam als het goed gedrag is. Aangeleerd gedrag dat positief te waarderen is. We kennen ook ondeugden. Als je slecht gedrag aan hebt geleerd, als je je slecht gedraagt, noemen we dat een ondeugd. Dat betekent bij een deugd dat we het kunnen waarderen. We kunnen zeggen het is goed gedrag of het is fout gedrag. Deze piloot had goed gedrag. Dus je kunt het beoordelen. Nou, de Bijbel staat vol van criteria waarmee we gedrag kunnen beoordelen, hè, wanneer we iets goed vinden. Daar ga ik het nu niet met u over hebben. Maar we vinden iets goed of we vinden het niet goed, dan is het deugdzaam of een ondeugd. En het is een proces van aanleren. Het kost tijd. Je moet je erin oefenen. Ik weet niet of het u herkenbaar is, maar ik zal het proberen herkenbaar te maken. 80% van ons gedrag is automatisch. Is helemaal niet bewust, maar doen we automatisch. Doen we zonder er bewust bij na te denken. Bijvoorbeeld, even een quizvraag. Met welke voet remt u ook alweer in de auto? Moet je even nadenken, hè? Je moet het even doen. Je wacht even. Ja, het is rechts en het is het middelste pedaal. Doe je dat met je voet, precies. Dit zijn van die dingen die hebben we zo ontzettend vaak gedaan. Dat heb je zo vaak gedaan. Het is helemaal niet meer bewust. Je lichaam heeft het overgenomen. Als je een bochtje neemt met de auto, wat moet je dan ook alweer doen? Ik weet nog toen ik dat ging leren, hè? Dat was moeilijk. Toen je dat voor de eerste keer deed. Ik werd helemaal zenuwachtig ook. Want je moest op tijd remmen, hè, of gas terug. Je moest in de spiegel kijken, achter en zijkant. Je moest schakelen. Je moest koppeling in, want je moest terug. Wat moet je allemaal nog meer doen? Richting aangeven. Ik doe het vol automatisch. Ik denk er geen seconde meer bij na. In het begin kostte het me heel veel tijd. Moeite. De wil om het te leren. De wil om het door te zetten. Om het maar te oefenen en te oefenen en te doen en te doen. En nu, ik doe het automatisch. Als ik vanuit mijn werk naar huis rijd en ik parkeer onder de carport, dan denk ik wel eens, oh, ik ben thuis. Ik heb het de hele weg automatisch afgelegd. Hoe komt dat? Omdat ik het zo vaak heb gedaan. Ik weet niet meer beter. Het is tweede natuur geworden. Mijn lichaam die kan het automatisch. Mijn lichaam doet het automatisch. En 80% van ons gedrag is zo. De jongens van ons die zitten op voetbal. En dan trainen ze. Waarom trainen ze? Waarom zegt gewoon die trainer niet een keertje, jongens, luister eens goed, ik wil dat jullie het zo doen. En dan doen ze het gewoon. Zo werkt dat niet. Het werkt niet door het gewoon te zeggen, je moet het doen. En zit je in het Nederlands elftal en je verdient miljoenen euro's, dan nog gaan ze trainen. Waarom? Om vaste patronen in te slijpen, zodat als je in het veld staat en het komt erop aan, dat je niet hoeft na te denken, maar dat je het doet, automatisch. Hoe reageer je op collega's? Als je dat dag in, dag uit doet, op een gegeven moment doe je het gewoon zo. En soms is het pas achteraf dat je gaat nadenken, hè? Hé, waarom heb ik eigenlijk zo gedaan? Vaak is het, eerst doe je het en pas daarna ga je nadenken. Wij hebben laatst de prullenbak van plaats veranderd. Het zat in het ene kastje en nu staat het in het andere kastje. Dagelijks zit ik in het verkeerde kastje. Zo werkt dat. Pianoles. Ik hoorde iemand die, iemand die heel goed piano kan spelen, die zegt, dan komen de mensen bij hem en die zeggen, ah, dat is toch wel mooi dat jij dat zo goed kan, hè? Dat zou ik ook wel willen. En dan zegt hij, dan word ik boos, want het heeft mij honderden uren training gekost. Honderden lesuren. En dan zegt zo iemand, ja, jij kunt dat, hè? Ja, maar, hè? Ik kan het omdat ik daar honderden uren aan heb getraind. En daarom, als ik er nu achter ga zitten, gaat het, lijkt het, alsof het automatisch gaat. Heel veel van ons gedrag is zo volautomatisch. Dat is ingeslepen gedrag. Het is heel fascinerend om te zien dat hedendaags hersenonderzoek hierop aan lijkt te sluiten. Ik ga u daar niet verder mee bemoeien. Maar er wordt eigenlijk wel gezegd dat heel veel van onze hersenen een soort geprogrammeerd zijn door ons gedrag. Als we iets vaak doen, worden onze hersenen gewoon geprogrammeerd. Oké, dus als je iets heel vaak doet, dan wordt het een automatisme. En dan is de vraag, welk gedrag gaan we nou eigenlijk oefenen? We hebben gezegd, als we ons gedrag willen aanpassen, dan moeten we dat heel vaak doen. Want dan wordt het automatisch gedrag. Heel veel van ons gedrag is automatisch. Dus daar moeten we op focussen. Hoe automatiseren we gedrag? Tweede vraag is, welk gedrag is dat dan precies wat we willen doen? En dan is een tweede factor ontzettend belangrijk en dat is andere mensen. Het gedrag van andere mensen is ontzettend bepalend. Andere mensen zijn voor ons een voorbeeld van wat goed gedrag is. We modelleren gedrag aan elkaar. Als ik zie dat Martien met een iPad hier op het podium staat, heeft hem daar liggen, dan denk ik, oh, dat mag hier. Dan denk ik, dat is goed gedrag. Ik was even blij, hè? Zou ik dat dingetje mee mogen nemen? Ik zag Martien, ik denk, oké, dat mag hier. Je kijkt naar andere mensen. Wat vinden andere mensen? Wat doen andere mensen? Dan mag ik dat ook doen. Als al mijn vriendjes dit doen, dan wil ik dat ook doen. Want dat is wat stoer is. Dat is wat mooi is. Kijk maar eens in gezinnen. Ik zei net, een gemeente is een plek waarin je heel veel aan vorming doet. Maar binnen gezinnen wordt ontzettend veel aan vorming gedaan. Waarschijnlijk weet u het, kinderen doen niet wat je zegt, maar doen wat je doet. Je kunt heel veel zeggen tegen je kinderen, maar wat ze kopiëren is je gedrag. En je hoort ze soms dezelfde dingen zeggen, maar dat is ook gewoon kopiegedrag. Daarmee doen ze het nog niet. Ze zeggen gewoon hetzelfde, dat is ook een kopietje dan. Bij ons thuis, ik geef maar voorbeelden van ons, want bij jullie thuis ken ik het niet zo goed. Als je bij ons thuis kijkt, wat vinden wij belangrijk gedrag, dan is dat in ieder geval winnen. Ja, winnen vinden wij bij ons thuis belangrijk, goed gedrag. Dat zeg ik nooit tegen die jongens, dat komt niet uit mijn mond, maar dat kunnen ze zien. Dat kunnen ze zien als ik achter een voetbalwedstrijd op televisie zit en ze zien hoe ik mij gedraag. Dat zien ze hoe ik mij gedraag als wij spelletjes doen. We doen vaak spelletjes. En als je een spelletje niet speelt om te winnen, dan doe ik niet mee. Je moet wel willen winnen, anders is het spelletje niet leuk. Ze zien het aan waar... Als je bij ons de schuur in komt, dan hangen daar inmiddels drie wielrennenfietsen, racefietsen. Ze zien dus, het is belangrijk om te winnen. En als we dan een potje doen, als wij van de supermarkt naar huis lopen, waar gaat het om? Wie is het eerste bij de deur? Bij ons ademt alles winnen. Dat hebben we nooit verteld, maar dat is gedrag wat wij met elkaar doen. Waaraan de jongens zien, wat is belangrijk. En onze jongste, hè, Mats, die is 5 en dan hebben we nog 1 van 8 en 1 van 10. Die jongste die wint natuurlijk nooit. Vindt hij heel erg. En dan komt hij als laatste bij de deur en dan zeg ik, joh, maar jij hebt gewonnen van de jongetjes van 5 jaar. Wat ik dus niet zeg is, het gaat niet om winnen. Ik zeg, jij hebt gewonnen van de jongens 5. Dus ik bevestig alleen maar weer van, zie je wel, het is belangrijk om te winnen. Dus wat willen die jongens? Die willen altijd winnen. Bij ons thuis is winnen belangrijk en het liefste met wielrennen. Waar stopt papa zijn tijd in? Waar stopt hij zijn geld in? Waar geeft hij aandacht aan? Wielrennen. Waar gaan wij naartoe? Naar de WK wielrennen in Valkenburg. Zijn we geweest. Hè? De hele dag strekken we erop uit. Kost een hoop moeite en tijd. En de jongens die denken, wat is belangrijk? Wielrennen. Onze middelste houdt niet zo van fietsen. Dus die zegt nu al tegen mij, pap, ik ga later niet op wielrennen hoor. Hij zegt niet, ik ga niet op korfbal. Want korfbal is bij ons geen, wat andere mensen doen die voor jou belangrijk zijn, dat is waarvan je denkt van, dit is belangrijk. Als je in een gezin bent opgegroeid waarin bijvoorbeeld ouders altijd andere mensen de schuld geven, iets ligt nooit aan jezelf, maar iets ligt altijd aan anderen, wat gaan jouw kinderen doen? die gaan altijd andere mensen de schuld geven. He? Nou, misschien kent u wel een ander voorbeeld. Misschien als u als ouder iemand bent die altijd voor de spiegel staat en tot in de details punctueel de goede uit wil zien. He? Wat gaan je dochters kopiëren? Dit is belangrijk. Je moet er punctueel tot in de topjes goed uitzien. Wat doen al jouw vrienden als jouw vrienden allemaal op zaterdagmiddag uitgebreid gaan winkelen? Wat is dus belangrijk? Wat is waardevol? Uitgebreid winkelen. Nou, misschien dat u zo wel voorbeelden kent. We hebben nu vastgesteld. Gedrag wordt bepaald door wat je vaak doet, wat je vaak herhaalt. En door wat belangrijke mensen in jouw omgeving doen. Die jij als kopie, als model neemt. Als we dat nou eens terugkoppelen naar de kerk, naar ons als gemeenschap, wij die aan discipelschapsvorming willen doen, wat doen wij vaak? Welk gedrag slijpen we in? En wat doen we met elkaar waarin wij een voorbeeld voor elkaar zijn en voor onze kinderen zijn? Een gemeente is een hele krachtige plek voor gedrag, voor het vormen van elkaar, want we zijn vaak bij elkaar. En we zijn samen bij elkaar. We zijn elkaars voorbeeld en dat zijn we wekelijks. Dat betekent dat het een krachtige omgeving is om gedrag te vormen. Wat doen we in ieder geval vaak? Wat we vaak doen is, en daarin zijn wij in Veenendaal hetzelfde als hier, is zingen met elkaar. Dus als je gelooft, is zingen heel belangrijk. We luisteren naar preken, vinden we heel belangrijk. En we bidden, alle drie heel belangrijk. Dat is in ieder geval gedrag wat we erg inslijpen. Als ik aan mensen vraag van, wat doe je in de kerk, dan krijg je deze drie dingen terug. Wat doet een christen, krijg je deze drie dingen terug. Hè? Dat zijn die mensen die komen in een omgeving bij elkaar en die zingen, bidden en luisteren naar een preek. Wat is dus het gedrag wat we inslijpen? Wat is de automatisme waar we aan denken als gelovige christen? Dat zijn deze drie dingen. Heel erg mooi. Maar laten we een voorbeeld nemen als het gaat over het zorgen voor je buurvrouw. Ja, dat is een van de dingen waarvan de Bijbel zegt, hé, je moet voor je naaste zorgen. Als ik even weer mijn voorbeeld neem, wij hebben een buurvrouw die best wel wat zorg kan gebruiken. Welk voorbeeld geef ik aan mijn kinderen? Om weer even dat idee in de gaten te houden. Hè. Wat zien ze aan mijn gedrag? Bij mij zien ze, het is belangrijk om veel boeken te lezen over naaste liefde. Want dat doe ik, als je bij mij op de studeerkamer komt, allemaal boeken. Ja, dus, en ik zit vaak te lezen. Ze zien, het is belangrijk om te lezen, onder andere over naastliefde. Het is belangrijk om te preken over naastliefde. Sterker nog, als je dat op een leuke manier doet, mag je dat op een podium doen en krijg je nog geld. Wat is belangrijk gedrag? Wat modelleren ze? Je moet lezen over naastliefde, je moet preken over naastliefde en wat je doet is wielrennen. Want ze zien mij nooit mijn buurvrouw helpen. Dus wat gaan mijn jongens laten doen? Die gaan lezen, die gaan preken over naastenliefde, maar ze gaan het niet doen. Stel je hebt een predikant en die preekt altijd of vaak over dat je goed moet omgaan met het milieu. Daar preekt hij over, daar bidt hij voor. En voor elk wisselwasje in het dorp pakt hij de auto. Wat is het voorbeeld dat hij geeft? Welk gedrag gaan we kopiëren? Wat slijpen we in met elkaar? Je gaat bidden over goed zijn voor het milieu. We gaan preken erover. We gaan zeggen, oh, het is toch wel slecht met het milieu. Hè? Het is goed om er op kringen over na te denken, met elkaar over te praten. En wat we doen, is heel wat anders. Wat we doen is gewoon auto pakken. Wat voor voorbeelden geven? Wat is gedrag wat wij inslijpen? Waar zijn we eigenlijk mee bezig met elkaar? Wat we doen is heel erg bepalend voor wat we aan automatisch gedrag doen en wat we ook overdragen aan anderen. Als ik zou willen dat mijn kinderen aan naastenliefde doen, dat een soort automatisme wordt. Nou, het is een inkoppertje, wat moet ik dan doen? Moet ik het zelf doen? En dan moet ik het bij herhaling doen. En dan denken mijn kinderen, hé, dit is belangrijk. Hij praat vaak over wielrennen, maar wat ik hem zie doen is zijn buurvrouw helpen. En dat is gedrag wat ze kopiëren. Dat betekent, wat betekent het voor ons als kerk? Wat moeten wij doen met elkaar? Wij zijn vaak bij elkaar. Wij zijn elkaar tot een voorbeeld, wij zijn onze kinderen tot een voorbeeld. Wat we geloven, dit is een beetje een uitspraak op het randje hoor, dus je moet hem voor uzelf maar even nuanceren. Wat eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat we geloven blijkt meer uit ons gedrag dan uit onze woorden. Dat is een doordenkertje, of het helemaal waar is weet ik niet. Maar ik wil hem toch wel even noemen. Wat we echt geloven, als die predikant echt gelooft dat we voor de natuur moeten zorgen, dan zou die vaker gaan fietsen. Als ik echt geloof dat het belangrijk is voor de buurvrouw te zorgen, dan moet ik dat doen. En niet er alleen maar over preken. Uitdaging ligt dus bij ons. Als wij willen, als wij invloed willen uitoefenen op ons gedrag, en dat hebben we al lang, want we komen vaak bij elkaar en we zijn met elkaar voorbeelden. Wat gaan we dan doen? Wat gaat u persoonlijk doen in uw gezin, in de plek waar u veel bent? Wat is het gedrag wat u voorbeeldmatig doet aan anderen? Waar neemt u anderen in mee? En wat doen we als gemeenschap? Als gemeente hier in Tiel? Waar merkt Tiel? Welk voorbeeld geven wij aan Tiel? Bijvoorbeeld. En wat is het gedrag wat wij als gemeente daarin laten zien? En waarin vormen we onszelf dus met elkaar? Waarin vormen we de mensen die onderdeel van onze gemeenschap zijn en de kinderen? Wat vormen we voor hun? Wat betekent straks voor hen navolging van Christus? Betekent dat in een gebouw zingen en luisteren? Ja, natuurlijk. Maar wil je dat het door de week ook tot automatisch gedrag leidt, dan zul je ook gedrag moeten doen met elkaar. Ik ga bijna afronden. We gaan straks een moment van gebed hebben, waarin ik u ook uitnodig om daar aan mee te doen. En ik wil u vragen zich te realiseren dat bijna voor alles wat we bidden, God onszelf ook voor in wil zetten. Als wij bidden voor het zorgdragen voor de armen, dan zal God meteen zeggen, en hoe ga jij die armen dan helpen? Als wij bidden voor de eenzamen, dat zij toch aandacht zullen mogen krijgen, dan zegt God tegen ons, ga jij die aandacht geven? Dus we gaan straks het moment van gebed in en ik wil u vragen ook daarin na te denken, op deze manier, op wat we voor God kunnen doen met ons hele leven. We zingen aansluitend, zingen we het lied Ik wil jou van harte dienen. En de tweede regel is, en als Christus voor jou zijn. Heel mooi hè? Als wij als Christus voor iemand zijn, dan zijn we dat in onze daden. En dat helpt die ander, omdat we die ander misschien wel te eten geven. Het helpt die ander ook omdat we meteen een voorbeeld geven. Dat die ander ziet van, het is belangrijk om mensen eten te geven. Voor als Christus voor iemand zijn is niet alleen maar zelf helpen, maar ook voorbeeld voor iemand zijn. Hoe gedraag je je als je een christen bent? En als Christus zijn is meer dan alleen maar liederen zingen of preken. Het is een weg die onze inzet kost, die ons tijd vraagt, waarin we dingen moeten doen, bij herhaling moeten doen, oefenen in Gods vrucht. En dan zullen wij ook vrucht gaan dragen. En gelukkig mogen we weten dat God daarbij is, dat de Geest daarbij betrokken is en in werkt. Maar hij zet daar ons ook altijd zelf weer bij in. Ik sluit af en laten we een moment van stilte nemen om te bidden voor de gemeente, voor uzelf. Misschien zijn er hele concrete dingen, misschien die helemaal niet op de preek aansluiten, maar waarvan het toch goed is om daarvoor te danken of te bidden. Neem daar de tijd voor en ik zal dan straks afsluiten. Vader, dank u wel dat we, zoals we aan het begin van de dienst al zeiden, dat u een God van nabijheid bent. Dat u niet veraf bent, maar dat u op deze wereld bent gekomen, dat u onze wereld kent van binnenuit, dat u ons lijden kent. En dat u uw geest hebt achtergelaten, dat uw geest er nog steeds is, dat u er nog steeds bent en dat u ook heel nabij is. Zo nabij dat we niet alleen hoeven te kijken naar wat u bovennatuurlijk ingrijpt, maar dat u ook zo nabij bent in de dagelijkse processen, in de gewone dingen van het leven. In het zorg geven voor elkaar, het aandacht geven in een gesprekje met de buurvrouw. In het bakken voor brood voor de armen. In het met elkaar optrekken, in het zijn van een juf op school, van een collega op het werk, dat we mogen weten dat u op al die plekken, dat u daar ook bij bent. En wil u vragen, wilt u ons daarin ook, wilt u ons daarin helpen, wilt u ons daar naartoe rusten. Dat we daar inderdaad ook door ons gedrag iets van u kunnen laten zien, dat we daarmee zout en licht kunnen zijn, op die plekken die smaak nodig hebben, waar het donker is, die licht nodig hebben. We willen u ook bedanken dat u ons daarin niet alleen aan onszelf hebt overgelaten, dat u er zelf bij bent, maar dat u ook ons aan elkaar hebt gegeven als gemeente. Dat we als gemeente al een gezin kunnen zijn waarin we met elkaar op kunnen trekken. Niet alleen in woorden, maar ook in daden, ook met elkaar het leven in kunnen gaan, achter u aan. Dat we met elkaar vormen kunnen vinden om ons gedrag, om ons geloof tot uiting te brengen. In het zingen van liederen, maar ook in het doen van daden waarmee we ook u willen eren. En wil u vragen of u dat ook tot navolging wilt gebruiken, dat we niet alleen daarin zelf navolgers zijn, maar dat ook mensen daarin iets zien, dat ze zeggen, hé, die mensen die gedragen zich op een manier die wij interessant vinden, waarvan we willen weten waar het vandaan komt, waar we ze op willen bevragen of waar we misschien wel bij aan willen sluiten. Wil u vragen, wilt u ons zo gebruiken? Wilt u ons voor elkaar laten zijn? Dat we met elkaar kunnen optrekken, dat we ons aan elkaar kunnen optrekken, dat we voor elkaar goede voorbeelden zijn. En dat we daarin met elkaar ook een voorbeeld mogen zijn voor deze plaats Tiel. Dat vragen we niet omdat we dat zouden verdienen, maar in Jezus' naam. Amen.